Ja, we gaan dus naar 1 Koningen 17. En zoals Erik al zei, hebben we gevraagd of u dat 10 keer wil lezen of 20 keer. En daar lessen uit wil halen. En ik wil u een gelegenheid geven als u een les hebt. Of u even naar voren wil komen en dan de microfoon... Die les in het kort. Ik zal u kort houden. Ik ben ook altijd kort. Wie heeft er een les gevonden in dit hoofdstuk? We hebben gezegd, het is een prachtig verhaal. God openbaart zich in verhalen. Niet verhalen van, niet sprookjes, niet verhalen in paleizen, maar verhalen in eenvoudige huizen. Met enorme noden, een weduwe die een zoon verliest. Dus het is echt in ons en in onze huizen en God komt daar binnen. En in dit verhaal zijn zulke geweldige lessen. Is er iemand die een les heeft? Niet preken, hè, Joris, dat doe ik, hè?
Ja, iemand moet een eerste durven zijn natuurlijk, hè.
Ja.
Ik haal er een beetje uit wat ik daarnet ook een beetje zei voor Sportquest. Het is God die het moet doen. Op het moment dat Elia... Die profetie uitspreekt dat het niet meer gaat regenen, tot als hij zegt dat het wel gaat regenen, zegt God tegen Elia, ga naar de beek, de raven gaan voor u zorgen. En het is God die dus het doet voor Elia. Elia moet niet voor zichzelf zorgen. De raven gaan voor Elia zorgen en ze zijn dat opgedragen door de Heere. En als de beek opgedroogd is, zegt God tegen Elia, ga naar die weduwe. Ik heb haar opgedragen om voor u te zorgen. Ja, en het is dus God die het doet voor Elia. Voilà. En op die manier hoop ik ook dat, of weet ik ook, dat God het gaat doen volgende week voor ons, voor Sportquest. God heeft een plan. Wij faciliteren, wij brengen mensen bij elkaar, maar God heeft een plan. En het is mijn gebed dat God dat plan gaat uitvoeren. Dat hij ons gaat gebruiken voor zijn wil, voor zijn plan. Niet zozeer dat ik ga doen wat ik denk dat goed is. Ja, het idee zou zijn dat mijn wil in lijn gaat staan met Gods wil, zodanig dat wat ik wil en wat ik ga doen en organiseren, dat dat Gods wil is en dat God het eigenlijk allemaal gaat bewerken en gaat doen. Ja, dus dat is ook iets dat ik uit dit verhaal haal.
Prachtig.
Was dat kort genoeg, Wang?
Ja, dankjewel, dankjewel. Oké, volgende week vraag ik het u weer en wilt u alstublieft het lezen en misschien ook de dingen die ik ga zeggen nu, wordt het u duidelijk hoe dat dit een prachtig indrukwekkend verhaal is uit de Bijbel. En onthouden dat God dus een God is die naar ons toe komt. Hij is de weg. Er is geen weg tot Jezus, maar hij is de weg. Dat betekent hij komt altijd bij je. Zoals bij de Emmausgangers bijvoorbeeld. Hè? Jezus kwam bij ze toen ze op weg waren. En we hebben dat de vorige keer uitgelegd, dat God zich openbaart via de verhalen. Dat is verschillend met de Koran. In de Koran zijn een paar kleine verhalen, maar het zijn allemaal opdrachten. Het zijn allemaal geboden, het zijn allemaal verboden. Daar wordt God een God die ver af is, een God waar je angstig door wordt. Maar het is een God die in onze huizen komt, die bij jou komt, waar je bent, gedoken in een kamertje omdat je angstig bent, komt hij bij je. Ik ben net uit Thailand terug en ik hoorde daar een getuigenis van een man die in China in gevangenis gezeten had, 22 jaar, en die was nu 85, en we vroegen hem, vind je nou niet dat je leven verprutst is? Wat, zegt hij, mijn leven verprutst? Hij zegt, ik heb 22 jaar in een cel gezeten, zegt hij, en 22 jaar is God bij me geweest. Ik had nooit anders gewild, zei hij. Dan zit je te trillen op je stoel en dan denk je, wauw, ja, dat is het. We gaan lezen even 1 Koningen 17. Toen zei de Tisbiet Elia uit Tisbe in Gilead tot Achab. Zo waar de Heere, de God van Israël, leeft, in wiens dienst ik sta, er zal deze jaren geen dauw of regen zijn, tenzij dan op mijn woord. Daarna kwam het woord des Heren tot hem. Ga van hier, wend u oostwaarts en verberg u naar de beek Krit die in de Jordaan uitmondt. Gij kunt uit de beek drinken en ik heb de raven geboden u daarvan spijzen te voorzien. Daarop ging hij heen en deed naar het woord des Heren. Hij ging verblijf houden bij de beek Krit, die in de Jordaan uitmondt. De raven brachten hem des morgens brood en vlees, en des avonds brood en vlees, en hij dronk uit de beek. O Vader, wij bidden u dat u deze moment ook echt zegent, Heer. Als we zo ons proberen in te denken in Elia en wat daar gebeurde. En we danken u voor wat Erik al gezegd heeft allemaal. En vragen u dat u uw naam wil verheerlijken, Vader. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Ja, dus Elia, een van de kenmerken van Elia is dat hij plotseling in het paleis staat. We kennen Elia helemaal niet. We weten niet waar hij vandaan komt. We weten niet wie zijn ouders zijn. We weten eigenlijk niks van hem. Maar plotseling staat hij in het hart van de macht. Plotseling is hij daar. Nu, dat heeft ons geweldig veel te zeggen. Het eerste wat ons dat te zeggen heeft, is dat de wereld waarin Elia leefde, was heel visueel. Was ook heel sensueel. De gewijde paal die Elia opzet is eigenlijk een afbeelding van de penis. De gewijde stenen, dat waren afbeeldingen van de vagina. Baaldienst was helemaal verweven met de sensualiteit, zoals onze wereld dat is. En die wereld is een wereld vol van emoties, geweldige emoties. Alles moet leuk zijn, alles moet fijn zijn. Lijden is absoluut niet meer een issue waar men over spreekt en dat wordt vermeden aan alle kanten. En het is van het ene feest in het andere feest. En Achab was dus in die zin ook echt populair. Nou, Achab heeft, zoals Erik al uitgelegd heb, ergere zonden gedaan dan allen die voor hem waren. Dat kwam omdat hij trouwde met Izebel. Izebel was een vrouw uit Sarfat. We zullen zien dat dat een van de lessen is. Die weduwe die hem gaat verzorgen, komt uit Sarfat. Uit de plaats waar Izebel, zijn vijand, vandaan komt. Dat is ook zo. Petrus moest uit de boot stappen op de golven. En in de boot was hij enorm angstig voor de golven. En hij moest op de golven stappen, want Jezus was daar. En als u in angst bent en u in grote nood bent en u hebt angst waarvan u wegvliet, vraagt God van uw geloof om op de golven te staan, in uw nood te komen en daar Jezus te ervaren, de grote overwinnaar. En zo Elia komt in het centrum van de macht, terwijl dat iedereen gefocust is op het zichtbare, met de zintuigen werken. Alles is tot het uiterste beproefd wat zintuigen betreft. Is Elia totaal buiten zicht geraakt. Maar hij is er. En dat is de eerste les die we moeten leren. Kijk niet voor wat ogen voor je ogen is. Maar achter die wereld staat de echte wereld. Die wereld die God minutieus voorbereid en God faalt nooit. Nooit. God faalt nooit. Ook al is alles zichtbaar en alles is kapot en zijn er zoveel koningen die doen wat kwaad is in de ogen des Heren. God faalt nooit. Het is ontzettend belangrijk voor je dat je je afvraagt of je in zijn koninkrijk bent. Al het andere vergaat, dat faalt, maar zijn koninkrijk faalt niet. Nu, op korte termijn kan zijn koninkrijk falen. Dat lijkt, als je helemaal gericht bent op het uiterlijke. Maar het echte gebeurt achter de schermen. En we weten niet hoe oud Elia is als hij hier op het toneel komt, maar hij zal op zijn minst, want dat is toch wel bijbels, 30 jaar zijn. En al die jaren is hij verborgen geweest en is hij in opleiding geweest in eenzaamheid met de Heere God. Zo stelt hij zich ook voor. Hij zegt, ik ben Elia, zegt hij, die voor Gods aangezicht staat. Zo staat het in de Statenvertaling. In onze vertaling staat er in wiens dienst ik sta. Maar die twee dingen horen bij elkaar. Voor Gods aangezicht staan en in wiens dienst ik sta. En dan kan je niet anders dan hem dienen. Want Yahweh is God. Dat is ook zijn naam. Elia betekent Yahweh is God. Nou, plotseling is Elia daar. Nou, laat me iets vertellen over Gods handelen met de wereld. Wij zeggen wel eens, de wederkomst is zeer nabij. En ik denk dat dat ook zo is. En dan hebben we, ja, de opmerking, het is 5:45. Sommigen zeggen het is 11:55. Maar even oppassen, God heeft geen klok. God heeft niet de tijd als middel waarom hij handelt. God heeft een ander soort klok. Gods klok in de Bijbel is altijd een morele klok. Zodra in de tijd van Noach de moraal onder de norm van God is gekomen, de absolute minimumnorm, zegt God, ik moet ingrijpen. Want het gaat verkeerd. Nou, daar waren ernstige dingen daar. Daar waren demonische zaken. De engelen en de mensen werden verweven. En God zegt, het loopt compleet uit de hand, mijn schepping. Ik moet ingrijpen. En hij vindt dan Noach als enige die voor Gods aangezicht staat, die wandelt met God. En God faalt nooit. De massa, het getal, moet je nooit rekening mee houden. Al zijn wij klein in België, heeft niets met waarheid te maken. Of niets met beter of slechter te maken. Het heeft allemaal te maken met Yahweh is God. Is Yahweh God of is hij niet God? Zo, God grijpt in bij Noach omdat de moraal onder de norm is. En dan is daar een moment natuurlijk bij Sodom en Gomorra. En God zegt tegen Abraham, ik ga Sodom en Gomorra verwoesten. Want hun ongerechtigheid zijn tot mij gekomen. Ik hoor ze, ik hoor het geroep van de ongerechtigheid van die steden. En ik moet ze verwoesten. God grijpt altijd in als de moraal het laagst is. Dat heeft hij ook gedaan bij het Romeinse Rijk. Toen de christenen in de arena voor de leeuwen werden geworpen. Toen de liederlijkheid ten top was gestegen. En toen de liederlijke keizers tot God werden verheven. Toen zei God, ja, nu gaat de mensheid zo diep. Nu gaat die compleet kapot. Ik moet ingrijpen. En het Romeinse Rijk is, Godzijdank, overgenomen door een ander rijk. Het rijk van de Heere God met al zijn falen ook. Maar het is wel gebeurd. Nou, hoe ver staan we op dit moment, weet ik niet. Maar je moet dus niet letten op de tijd, maar je moet letten op de moraal. Je moet letten op hoe ontwikkelt zich de wereld. Welke normen en waarden worden er verdedigd? Luister naar de grote speeches in het Europees Parlement. En vraag je af, wat wordt hier nu als God gepredikt? En waar zal ik mij invoegen? Nou, dan hebben we nu Elia. Elia staat direct in het centrum van de macht. En die zegt daar, zowaar de Heere, de God van Israël, leeft. Daar gaat alles om. Dat is het enige waar het om gaat. Leeft hij of leeft hij niet? Achab zegt tegen hem, Elia, luister eens. Ik heb een leger. Jij niet. Ik heb een raadgevers, een leger van raadgevers ook. Jij niet. Jij bent alleen. Ik heb een mooi paleis. Ik heb geld. Jij hebt enkel een kemelharen mantel. Jij hebt niks. Elia, jij hebt enkel een woord. En ik heb alle macht. Waar heb je het over, Elia? Maar Elia laat zich niet intimideren. Want daar gaat het niet om. Het gaat niet om of je middelen hebt. Het gaat niet om of je mensen hebt die met jou optrekken. Een aantal mensen. Of je alleen bent of met een machtig leger. Het gaat erom of de Heere God is. Of Yahweh God is. Daar gaat het om. En als hij het niet is, dan zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen. Als hij het wel is, dan zijn we de gelukkigste. Maar niet op korte termijn, maar wel op lange termijn. Ik was vorige week dan in die conferentie in Thailand en we waren met 1600. En we hadden allemaal een koordje om. De ene was blauw en de andere was groen. En er waren ook rode koordjes. En rode koordjes, mensen met hun badge om, van hun naam, die mocht je nooit fotograferen. Dat zijn mensen die werken in Vietnam, in China of in gebieden waar het heel gevaarlijk is, in Noord-Korea. En in een van de samenkomsten werd gevraagd, willen jullie eens opstaan? Diegenen die al door de politie zijn ondervraagd, of die in de gevangenis hebben gezeten, of die geïntimideerd worden en eigenlijk hun werk met grote voorzichtigheid moeten doen. En er stonden zo meer dan 100 mensen op. En toen dacht ik, goh, nu, wat zullen we nu krijgen? Wat gaan ze nu zeggen? En toen vertelden ze dat het werk van God altijd met lijden gepaard gaat. En toen werd er gevraagd, wie is al een geliefde verloren? Wiens geliefde is doodgeschoten? Of wie heeft er iets meegemaakt dat ernstig is, heel moeilijk is? En weer stonden mensen op. En toen werd er gebeden tot God voor hulp en troost. Maar er werd ook beleden. En er werd gezegd, Heere God, wanneer het ons moeilijk wordt, wanneer wij tijdelijk moeten lijden, Heere God, dan haken we zo vaak af en we vragen vergeving voor al die momenten dat we compromis hebben gesloten en dat we u niet als Yahweh hebben geëerbiedigd, waardoor we niet in lijden gekomen zijn. En dan zit je daar te trillen op je stoel. Dan denk je, jongen, jongen, wauw, wauw, wat is hier aan de gang? Wat is dat? En ik heb daar zingen meegemaakt die ik nog nooit meegemaakt heb. Ik kon niet zingen. Dat was zoiets unieks. 1600 mensen, maar dat was niet die massa. Maar dat was de intentie. Dit waren mensen die alles hebben gegeven. Die hebben hun huis opgegeven. Die hebben hun cultuur opgegeven. Die hebben hun financiële mogelijkheden opgegeven. Ze worden verzorgd door andere christenen. Die vaak dat helemaal niet willen. Helemaal er niet mee bezig zijn. Ze hebben zorgen over de essentiële dingen van hun leven. Maar ze gaan ervoor. Want de Heere is God. En dat zingen. Dat was niet dat de muziek. Wij zijn gezegend met prachtige muziek. De gemeente moet trekken mee te zingen. Daar was het andersom. Daar werd de muziek gestuwd vanuit de zaal. En dat was een hele bijzondere ervaring. Die je eigenlijk niet zoveel meemaakt. Nou, Elia, hij staat midden in de macht. En Elia als enige gaat overwinnen. Want Yahweh is Heer. En niemand anders is Heer. Baal is geen Heer. Baal is een afgod. Baal is de vergoddelijking van de eigen begeerte. Bij Baal staat de mens centraal. Bij Yahweh staat God centraal. En Elia, hij weet niet wat hem gaat overkomen, maar het enige instrument wat hij heeft is gehoorzaamheid. Waar Erik het al over gehad heeft. Niet denken dat Elia een krachtpatser was. Niet denken dat Elia een superintelligent man was. Niet denken dat Elia middelen had die wij niet bezitten. Want dat is niet waar. Jacobus zegt ons dat hij een man was zoals wij. Precies hetzelfde. Alleen hij diende Yahweh. En wij moeten Yahweh dienen. Nou, hij staat daar dan. En hij zegt eigenlijk, Achab, Baal, die wordt gezien als de God van de vruchtbaarheid. Baal wordt geëerd voor de oogst. Baal wordt geëerd voor alles wat met vruchtbaarheid te maken heeft. Maar Yahweh heeft de sleutel tot vruchtbaarheid. En ik zal je dat tonen. 3,5 jaar zal het niet regenen. Tenzij op mijn woord. En daar staat dan Agab. En die zegt, bedankt voor je prachtige opmerkingen. We zullen wel zien. Maar ik heb de macht. Ik heb het leger. Ik heb de wijsheid. Ik. En Elia verdwijnt. Hij verdwijnt. En dan staat er, daarna kwam het woord des Heren. Daarna. Voor die tijd niet. Leven uit geloof is een moeilijk leven. Het is moeilijk. Mag je niet van tevoren berekenen. Je moet vertrouwen. Is Yahweh God of is hij niet God? Dus Elia wist niet wat er met hem zou gebeuren. Hij zei, God, ik wil gehoorzaam zijn. Dat had hij geleerd in die verborgenheid. Voordat hij daar stond. We weten niets van hem. Zoals bij Melchizedek weten we ook niets van hem. En Elia is een type van de Heer Jezus. Hij is van eeuwigheid. En hij is daar. Ineens in het midden van de mensheid. En Elia is in het midden van de macht. Daarna, nadat hij gehoorzaam geweest is, openbaart God zich opnieuw. Waarom openbaart God zo weinig aan ons? Omdat wij niet gehoorzaam zijn. Je zult eens zien wat er gebeurt in uw leven. Als u dat wordt. Je zult eens zien als u gaat begrijpen dat de zendelingen op het zendingsveld verzorgd moeten worden met uw offer. En niet berekenen. Het offer geven. Dan gaan de voorraadschuren open, zegt de schrift. En dat is zo. Geef maar. We zullen ook hier in dit hoofdstuk zien. Geven maakt rijk. Je moet maar eens kijken, als Elia bij de weduwe komt, zegt hij het onvoorstelbare, wat ik nooit zou durven. Als die vrouw gezegd heeft, ik heb nog maar eten voor één dag. Voor mij en mijn zoon. En dan gaan we dood. Dan zegt hij, ga bakken. Doe het eerst voor mij, zegt hij. Eerst voor mij. Eerst moet je mij geven. En dan voor jezelf zorgen. Nou, dat is toch schandalig dat Elia dat vraagt. Nee. Dat is het koninkrijk. Geven maakt rijk. Als die vrouw niet gegeven had, had ze dood geweest. Had haar zij dood geweest en haar man dood geweest. En haar zoon dood geweest. Dan had het niet vermenigvuldigd geworden. Door gehoorzaamheid komt zij in de heerlijkheid van de Heere God. En Elia had dus maar één instrument in zijn handen. Niet grote intellectuele kracht, niet een krachtpatser, niet een leger. Hij had geen grote bezittingen, hij had geen geld. Hij had één ding in zijn handen als man Gods en dat is gehoorzaamheid. Dat is het enige. En dat deed hij. En toen hij dat deed en voor Agab stond en zei wat hij moest zeggen, daarna kwam het woord des Heer. En dat woord des Heer is heel bijzonder. Zo ontzettend verdrietig. Dat komt tot hem. Ga van hier, wend u oostwaarts en verberg u. Nu, ik denk dat dit een verschrikkelijke zaak is. Dat Elia zich moet verbergen. Dat is ook uniek in de Bijbel. Je vindt dat nergens. Elisa heeft 17 wonderen in het openbaar gedaan. Lees maar in het verhaal verder. Die was overal. Die reisde het hele land door. Overal had die grote groepen jonge mensen, jonge profeten die die toesprak. En die was in het openbaar. Jeremia predikte in de tempel. Hij werd wel gepakt. Jeremia werd in de put geworpen. En die put was vol slijk. En dan ging die heel langzaam. Tot er een Ethiopiër was die zei, hé, maar dit is toch wel een beetje te gek. En als hij niet ingegrepen had, had Elia gewoon, of Jeremia gewoon gestikt. Jesaja is doormidden gezaagd. Doormidden gezaagd. Zo'n man Gods. Alle apostelen zijn vermoord. Behalve Johannes. Zorgt God voor zijn dienaren? Ja, niet op deze wijze. Er is niemand die een weg moet gaan zoals Elia. Dan had God dat ook gedaan met Jeremia. Dan had God dat ook met Jesaja gedaan. Dan had God dat ook met Ezekiel gedaan. Of met de apostelen gedaan. Met Paulus gedaan. Wat een gigant die Paulus. Maar die is vermoord door Nero. De meest liederlijke man die op de wereld bestaat. Waarom toch? Waarom moet Elia zich verbergen? Is het om Elia te beschermen? Misschien wel een subdoel. Want hij moest op de Karmel de grote confrontatie aangaan. Want Israël was in nood. Israël was in gevaar. De Messias, het komen van de Messias was in gevaar. En God gaat ingrijpen. Het was onder niveau gekomen. God moest ingrijpen. Maar dat is niet de hoofdreden waarom dat God Elia verbergt. Echt niet waar. Anders had God al die anderen verborgen. Anders had God ook de mensen die vermoord zijn op het zendingsveld. Had hij beschermd. Ja, en soms is het verbazingwekkend. Mensen doodgeschoten worden. Soms, toen ik pas begon in OM, was er een echtpaar in Turkije. Die waren daar net. En hij loopt zijn huis uit en hij wordt in zijn huis doodgeschoten. En ze kunnen terug. Dat is niet de Bijbelse lijn. Waarom moest Elia verborgen worden? Er zijn twee belangrijke dingen te zeggen over als een profeet niet kan optreden. Als een land geen profeet meer hebt, dat is het ernstigste oordeel wat over een land kan komen. Als er geen stem meer is op de media. Van het woord van God is de ergste wat een volk kan overkomen. Dan gaan onze kinderen te gronden. Dan gaat de massa te gronden. Dan wordt er feest gevierd. Totdat plotseling Elia in het centrum van de macht staat. Totdat plotseling de Heer Jezus komt als een dief in de nacht. Maar voor diegenen die hem volgen, komt hij niet als een dief in die nacht. Die verwachten. Die hebben olie in zijn lampen. Maar hier zegt God tegen Elia, verberg je. Verberg je. Oh, dat is een verschrikkelijk oordeel. Dat de politici niet meer nagerekend worden. Dat de filosofen niet meer gezegd worden dat Yahweh leeft. Maar dat de filosofen zeggen dat hij niet leeft. Dat is het ergste wat je kan overkomen. En dat gebeurt in ons land. Ons land heeft geen profeet meer. Ons land heeft geen profetische stem meer. De kerk is uitgeschakeld. En men lacht om de kerk. Omdat de kerk, zoals Agab, de zonde van binnenuit heeft binnengelaten. En hoe is dat met de evangelische kerk? Hebben wij kracht? Is er een verschil in levenshouding? In omgaan met zaken? Of is ook hier de profetische stem gestopt? Is er nog een profetische stem bij ons? Heeft België hoop? Of zal België luisteren naar het sensuele? Datgene wat de media ons noemen. Dat wat leuk is. Dat wat prettig is. Of is Yahweh God? En dit is wat hier staat. Nou is een tweede noot met een profeet. En dat vinden we bij Jona. God zegt tegen Jona, ga naar Nineveh. Ik wil Nineveh redden. En Jona zegt, nee. Doe ik niet. Jona vlucht. Hij neemt een cruise. Gaat onder in een schip lekker liggen slapen. En de mannen daarboven vechten voor hun leven. En komen er dan achter dat daar onder een slapende Jona ligt. En ze vragen aan hem, Jona, wat is er aan de hand met je? En dan zegt hij, luister, zegt hij, ik ben schuldig, ik ben schuldig. Oh, zegt hij, ik ben schuldig. Ik heb een opdracht en ik vlucht voor de Heere God. Dat is het tweede, als de profeet vlucht. Als de profeet niet doet wat God behaagt, wat doet God dan? Gaat God dan zeggen, ja, dan houdt het op. Nee. God bereikt Nineveh. Maar die profeet moet sterven. Die profeet moet in het water. En denk niet dat Jona wist dat hij door een vis gepakt zou worden, want dat wist hij niet. Dus voor Jona wist het. Hij zegt het zelf, werp mij in het water. Ik moet sterven. En wij moeten sterven aan onze eigen begeerte. En Elia moest dat ook. Elia, die machtige Elia, die gebruikt wordt door de Heere God op zo'n wonderlijke wijze. God zegt, verberg je. En ik zal de raven gebieden voor je te zorgen. En zeg, Heere God, een beetje meer comfort kan toch wel. En dat is voor de zendelingen, lieve zendelingen. Weet dat als je geen geld hebt. Weet als de gemeentes niet reageren. Weet het. Lieve mensen, jullie die je leven hebben ingezet. En je leven hebben gegeven. Weet het. Dat God voor je zorgt. Let op de raven. Raven zijn hele intelligente vogels. Nou, normaal staat op het menu van een raaf allerlei heerlijke dingen. Daar zitten, ja, wezels, bunzings, stinkdieren, dassen, weet je wel, al dat soort dingen. Als ze dood zijn, kadavers. Dus een stukje vlees uit zo'n kadaver, ja, Elia is niet dom, hè. En dan brood. Brood en vlees staat er, hè. Ja, ik zal de raven gebieden brood en vlees. Raven zijn heel intelligent. Raven die werken samen met wolven. Heeft men ontdekt. Als een raaf een zwak dier ziet ergens, waarschuwt ze de wolven. En dan zegt ze tegen de wolven, daar is een zwak dier. Daar is een lekkere maaltijd voor jullie. En dan gaan de wolven daar naartoe. En die wolven die verorberen dat die maaltijd. En de raven nemen de restjes. Zo doen die beesten dat. En Elia wist dat. En Elia zegt, ja, Heere God, daar sta ik in uw dienst. Ik ben gehoorzaam. Later zegt hij, ik ben de enige die overgebleven is. God zegt, nee, er zijn er nog 7000 ook, Elia. Niet in zelf meelijven vallen. Ja. Maar God zegt, ik zorg voor je. Ik heb de raven geboden. Straks wordt het iets beter, wordt het een weduwe die God gebiedt. Maar die heeft ook niks. Maar God zorgt voor je. Ah, lieve mensen, God zorgt voor je. Als je gehoorzaam bent, ga je ogen open voor Gods zorg, voor Gods wonderen ook. Want die raven, dat is nogal wat. Als je daar zit en telkens komt zo'n raaf en die komt een stukje vlees geven. Dan moet je niet te veel denken. Denk je, wat komt dat vandaan? Is dat nog goed? Barbecue. Maar dat mag hij niet doen. Want Elia, die moet zich verbergen. Dus je mag geen barbecue doen. Want dan zie je daar wolkjes. Hoe het gegaan is, weet ik niet. Maar geen comfort. Niet echt een luie zetel. Niet, morgen zal het wel weer anders zijn. Dat wist hij niet. Hij had geen tijdschema. Hij had niet iets van, over een jaar moeten we daar staan. Hij wist gewoon één ding, dat God zei, ga hier, van hier, wend u oostwaarts, verberg u bij de beek Krit, die in de Jordaan uitmondt. Gij kunt uit de beek drinken, en ik heb de raven geboden u daar te verzorgen. Daar. Niet op een andere plaats. Daar. En als Elia gezegd heeft, Heere God, ik denk dat u vergist. Want dat is geen goede plek. Ik ga daar zitten, in een bunker. Dan hadden daar de raven niet gekomen. Erg, hè? En dat is zo. Dat is zo. Als u een belofte aan God hebt gedaan. Een belofte van trouw. Een belofte van toewijding. En een belofte van dat je gaat dienen op die en die plaats. Dan gaat God je daar zegenen. En als je daarvan wegloopt, zoals Jona, moet je in het water. door de dood heen. Uitgespuugd worden op het strand. En dan opnieuw je taak opnemen. Daar. Dat woordje daar, dat heeft me geweldig getroffen. Ik ben in 83 geloof ik ook een keer in Thailand geweest. En daar heb ik toen bijbelstudies gegeven. Over dit gedeelte. Ik herinner mij dat nog goed. En er waren zendelingen daar die waren erg verdrietig. Omdat het zo moeilijk ging allemaal. Er waren zendelingen die het verdrietig hadden. Omdat hun support niet doorkwam. En die twijfelden. En toen heb ik dat woordje daar uitgelegd. Ik zeg, daar zal God je zegenen. En ze waren getroost. Want ze wisten. Mijn roeping is duidelijk. God vraagt dat ik hier ben. En hier zal God mij zegenen. En doe je ogen open voor Gods zegen. En Elia, die wordt door de raven voorzien van eten. Wat geweldig is dat. Jahwe is God. Daar gaat alles om. En als dan hij daar zo zit, tussen die bomen, en is natuurlijk ook een prachtige les hoe God het zegt. Hè? God zegt tegen Elia niet, weet je, ik zal je leiden, zet je GPS maar aan of zo, en ik zal wel je een plekje vinden. Nee, nee, God zegt, ga naar de beek Krit en verberg u daar. God geeft Elia een verantwoordelijkheid. Dus Elia heeft daar gezocht bij die beek Krit, heeft gezegd, dit is een mooi plekje. Heeft een boomstronk gevonden waar hij op kon zitten. En die heeft een plekje gevonden waar hij kon gaan liggen. En die heeft dat gezocht. Waarschijnlijk heeft hij daar een dag over gedaan. Zegt, is dit een mooi plekje? Is dat een mooi plekje? Heeft hij wel samen met God gedaan? Maar heeft zijn verantwoordelijkheid gepakt. En toch. Want van Agab weten we, een hoofdstuk verder, dat Agab heeft met zijn leger overal gezocht naar Elia. Zelfs tot in het buitenland. En ik kon hem niet vinden. Dus altijd die twee dingen. Je verantwoordelijkheid opnemen. Maar dat is absoluut niet voldoende. Want als God Elia niet beschermd had. Had hij absoluut gevonden geworden. Absoluut. Wat een risico neemt God. Van die raven. Dat kan ik me nog voorstellen. Maar daarna zegt God. Gaat naar een weduwe. Wel eens over die weduwe nagedacht. Die is indrukwekkend. Weet je, het indrukwekkendste bij die weduwe is, komt daar nou wel eens een keer op terug hoor. Die zwijgt. Die zwijgt. Ze heeft nooit met haar vrienden over Elia gesproken. Maar had hij verraden geweest. Zij woonde in Sarfat, waar Izebel vandaan kwam. Zijn grootste vijand. En die vrouw, die weduwe, die heeft gezwegen. Die had een opdracht van God om Elia te verzorgen. En ze heeft gezwegen. Toen die meel niet opraakte. Toen die olie niet opraakte. Toen ze kon blijven bezig zijn met eten maken. Wat een vreugde moet dat geweest zijn. Dat wil je toch vertellen aan iedereen. Maar ze zweeg. Want ze wist, ik heb Elia in mijn huis. En toen, als haar zoon sterft. Wat had ik gedaan? Ik had direct naar Izebel gelopen. Heb gezegd, nou had ik die vent in mijn huis. En nu is mijn zoon dood. Doet ze niet. Waarom niet? God heeft haar geboden. God heeft haar een opdracht gegeven. En een opdracht van God brengt altijd lijden in met zich mee. Altijd dingen waarvan je zegt, ik snap er niets van. Ik moet anders zijn. En zij zweeg. En wat denk je na het opwekken van haar zoon? Wie kan dat verzwijgen? Zij heeft het verzwegen. Want ze heeft dat niet rondgebezuind in haar dorp. De profeet van Israël, Elia is hier. En mijn zoon was dood en die is levend geworden. Nee, de opdracht was zwijgen. En ze zweeg. O lieve mensen. Hoeveel gemeentes gaan er niet kapot door spreken? Door roddelen? Door kwaad spreken? Hier zie je
de grote les. Zwijg. Omdat Yahweh God is. Omdat je in zijn dienst staat. En Elia, hij is zo indrukwekkend. En Elia is een type van de Heer Jezus. Elia is de profeet. Melchizedek, waarvan we ook de afkomst niet weten, wordt in Hebreeën hoofdstuk 7 gezien als de priesterkoning. Als type van Christus. Christus was een priester, de hoge priester. Christus was koning, de koning. En hier hebben we Christus, de profeet. De profeet. Hij zegt van zichzelf, weet je, ik heb geen steen om mijn hoofd op te leggen. Hij had niets. Hij kwam in de grootste missie aller tijden, naar het kruis. En het enige wat hij in zijn leven kreeg, is verwerping en de dood. Dat is christendom. Dat is zo anders dan Baaldienst. Baaldienst is als het maar om mij gaat. Als mijn goesting gedaan wordt. Als mijn begeerten maar vervuld worden. Als ik mijn prikkels maar kan, als ik maar kan kicken. Maar christendom is door de dood heen tot leven komen. En Elia is de eerste die een dode opwekt in de Bijbel. Daarna volgen er meer. Waarom? Omdat Yahweh God is. Dat is het mooiste wat er is. De opwekking uit de doden. En Elia is een profeet. Hij mag de eerste weer tot leven roepen. Die dood is. En er staat zo in het teken van de Heer Jezus Christus. Die eens zal spreken tot de graven. En de graven zullen opengaan. Ik was van de week bij mijn broer. En mijn broer heeft de diagnose gekregen. Dat hij spoedig zal sterven. Kanker. In zijn darmen. Zijn lever aangetast. Al zijn klieren aangetast. Zijn middenrif aangetast. Een plotselinge boodschap. Men wist het niet. En ineens is het daar. Geen behandeling meer mogelijk. En we waren bij onze broer. En we spraken erover. En toen zei hij, de angel is eruit, Wout, zegt hij. Ik wist wat hij bedoelde. Dood, waar is uw prikkel? Dood, waar is uw macht? De macht van de dood is verbroken. De angel is eruit. Want Christus heeft de dood overwonnen. Dat is wat hij zei. Ik kan sterven. Wat een boodschap. Wat een boodschap. Wat een heerlijkheid is dat. Dat is onze positie. En Elia, hij is de profeet. En God zorgt voor zijn profeten. Maar niet zoals de wereld voor zijn profeten zorgt. Niet met de grote speeches van onze tijd die 100.000 euro vragen voor één speech. Nee. Maar met een plaats waar je veilig bent. Waar de raven je te eten geven. En waar je mag drinken uit de beek. Maar die beek is een moeilijk ding. Want die beek is afhankelijk van regen. En die beek, die wordt droog. En daar ga ik het de volgende keer over met u hebben. Die beek wordt droog. Hij wordt slachtoffer van zijn eigen bediening. Poepoe. Wat een ellende. Neem nooit mijn taak over. Dat is een en al ellende. Maar als je het begrijpt, is het mooiste wat er bestaat. Als je het niet begrijpt, is het ellendigste. Maar als je het begrijpt, is het kostbaarste. God zegen je. In het lezen van dit hoofdstuk, en nu heb ik je al wat lessen gegeven. Ik weet niet hoeveel er zijn. Het zijn er al 25, denk ik. Ik had er maar 20 beloofd, maar je krijgt er nog meer. Prachtige lessen uit dit hoofdstuk. Amen. Vader, we danken u voor uw wonderlijke weg. Eén ding staat vast. Uw plannen falen nooit. Nooit. Niet door geweld zullen ze gestopt worden. Niet door macht. Niet door omkoperij. Niet door zonde. U vindt uw weg. En daarom zijn we de koning te rijk dat wij in uw weg mogen wandelen. En we verlangen er diep naar voor uw aangezicht te mogen staan. En daar onderwezen te worden. En uitsluitend te handelen als u zegt waarheen we moeten gaan. En op die plaats waar u ons zendt, daar zal u ons zegenen. En daar danken wij u voor. Halleluja. Amen.